Dit is Rauwkost, een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Rauwkost. Mijn naam is Doris, ik ben host van deze podcast en zit ook in het rouwbestuur. En met rouw doen wij heel veel sessies om eigenlijk jong talent in deze reclame-industrie handvatten te geven om beter te worden in zijn of haar carrière. Mocht je daar meer over willen weten, check vooral onze Instagram-pagina of onze Facebook om op de hoogte te blijven van alle laatste sessies. Voor nu, voor deze podcast, aflevering 7 alweer, gaan we in gesprek met weer een nieuwe gast in deze reclame-industrie. En hebben wij Nadine Ridder gevraagd. Hier is het middag.
Ja, goedemiddag Doris, dank voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je hem accepteerde. We zijn fan van je, dat mogen we ook wel zeggen. Dank over de dingen wel. Die je doet en de dingen die je schrijft. Laat ik je gewoon even kort introduceren, zodat we daarna gewoon meteen van start kunnen gaan.
Ja,
ready?
Super.
Komt-ie. Freelance creatief strateeg voor verschillende opdrachtgevers in de marketing- en reclamebranche. Maar Nadine is veel meer dan dat. Ze is columnist, co-founder van Stichting Include Now en oprichter van We Are All Activists, om er maar eigenlijk een paar te noemen. Nadine is iemand met een uitgesproken eigen geluid die altijd merken durft te challengen op wat ze doen. Ze begrijpt de Amsterdamse millennial goed en is een fris tegengeluid. Ze ziet het dan ook als een uitdaging om bij bedrijven binnen te komen die moeten wennen aan haar ideeën. En die ideeën die vind je onder andere terug in haar columns op One World, Het Parool en het NRC. Kortom, een vrouw die weet waar het heen zou moeten gaan en haar boodschap goed weet te verspreiden. Een groot applaus voor Nadine Ridder. Ooit zoveel applaus mogen ontvangen in je leven? Of,
Nee.
Nee, echt niet? Nee, je spreekt veel op...
ja, ik zat ook even te denken.
Wat is het grootste... Dan gaan we er echt in. Wat is de grootste venue waar je ooit voor gesproken hebt?
Helemaal niet groot. Nee, ik... geen idee. Ik denk iets voor een paar honderd mensen. Okay. Hoe groot zal het niet zijn? Nee. Nog niet.
Okay. Nou, misschien in de toekomst. Kun jij je allereerste werkdag nog herinneren?
Als in mijn eerste echte baan, zeg ik dan altijd.
Ja.
Dat was bij Universal Media. En ik kan me daar niet zo heel veel van herinneren, eerlijk gezegd. Alleen dat ik wel de hele dag dacht, waar gaat dit over?
Oh ja, wat dan?
Geen idee. Gewoon dat je geen idee hebt. Van tevoren is het natuurlijk allemaal theorie. En word je iets verteld over wat een baan dan is. En dan begin je en dan... Ja. Ja, dan ben je een beetje afhankelijk wat de persoon die inwerkt je dan vertelt. En ik kan me nog herinneren dat we echt naar mediaschema's zaten te kijken. En dat ik echt dacht, waar gaat dit over?
Wat voor studie heb je dan gedaan?
Ja, International Business and Languages. Dus okay. daar gaat het niet echt over wat je bij een mediabureau doet.
Nee.
Sowieso zeg ik altijd dat ik heel weinig heb geleerd van die studie. En dat okay. ik vooral heel erg veel heb geleerd van... in het derde jaar een exchange program waarbij ik naar Londen ging.
Oh, wat cool.
En daar heb ik vooral geleerd meer over het leven.
Mm-hmm.
daar ben ik echt volwassen geworden en heb ik superveel aan gehad.
Wat heb je daar dan geleerd dat je dan volwassen bent geworden?
Nou, Londen is een hele uitdagende stad. Vooral als je niet zoveel geld hebt. Dus je moet heel creatief zijn. En ik heb daar gestudeerd. Ik ben uiteindelijk bijna... Nou, zeker 2,5-3 jaar ben ik daar gebleven. Dus ik heb daar ook zelf een stage gezocht. En dat was eigenlijk helemaal niet gebruikelijk op die manier zoals we het hier kennen.
Want, wat is het verschil dan?
Nou ja, je hebt wel hele serieuze internships bij bedrijven als Unilever. Maar dat waren gewoon procedures die waar ik gewoon niet voor in aanmerking kwam. Want dan moest je, weet ik veel hoe lang van tevoren, moest je dan daarvoor aanmelden. En allemaal prachtige cijferlijsten hebben. En
Het
is gewoon wat minder dat je bij een bedrijfje naar binnen ging. En zei van, hey, ik wil graag een stage.
Ja, precies.
Dus ik heb uiteindelijk na heel lang zoeken dat wel kunnen regelen voor mezelf.
Mm-hmm.
En dat was bij een fashion PR bureau.
Okay.
Publicity. En het is een heel grappig verhaal eigenlijk. Omdat ik dat dus in het toilet van een club heb geregeld.
Okay.
Zij is er altijd bij gebleven dat ik begon uit mezelf over die stage.
Want je kende die persoon al wel?
Nee, totaal niet. Oh. Nee, want het grappige is dat ze me dus die stage aanbood. Omdat ik haar niet voor liet gaan in het toilet.
Oh.
Dus zij kwam eigenlijk binnen en zei, I need to go first. En toen zei ik, nou, ik dacht het niet.
Yeah.
En toen later zei ze van, ik ben niet gewend dat mensen me tegenspreken. Dus dat maakte indruk op me. En ik wil graag dat je voor me komt werken.
Grappig.
Dus ja, zo heb ik dat uiteindelijk gefixt. Maar dat was ja wel heel anders dan wat de meeste
mensen. Ja, precies. Want je allereerste baan was dus bij Universal Media. Maar dat was dus in Londen?
Nee, dat noem ik dan mijn eerste baan. Dat was een stage.
Okay.
Dus ik heb daar wel ook wat meer... Dus ja, eigenlijk ben ik er in Londen echt achter gekomen dat ik heel graag bij een mediabureau wilde werken. Want ik had ook echt helemaal geen idee wat ik überhaupt wilde.
Mm-hmm.
En toen ben ik eigenlijk een heel lang traject ingegaan daar van solliciteren. En dat was het niveau daar is gewoon echt. Ja, dat is gewoon onvergelijkbaar. Het was gewoon niet te vergelijken met hier. Het was.
Beter of slechter?
Nee, veel hoger.
Oh ja, waarom?
Omdat daar de crème de la crème zit. Het is. Kijk, je werd gewoon geacht om als junior media planner, daar ging ik voor, om echt alles te weten van hoe het werkt. Alles te weten van de klant, alles te weten van het bureau. En heel veel echt sollicitatiedagen gehad. Dat je echt sessies moest doen en presentaties moest geven.
Oh,
echt de gekste dingen. En heel vaak ook heel ver gekomen. Dus heeft me ook wel eigenlijk voor het eerst echt zelfvertrouwen gegeven. Van, ik kan dus wel iets. Ook al
dacht en dat meteen ook bij je eerste sollicitatieprocedure dan, of niet?
Ja, dus eigenlijk was het op een gegeven moment wilde ik toch al een beetje terug naar Nederland. En toen dacht ik gewoon, weet je, ik bel gewoon van de 3 bureaus waar ik ben geweest die ik het leukst vond, bel ik gewoon naar Nederland.
Ja.
Dat waren Mindshare, OMD, volgens mij en Universal Media. En daar kon ik alle 3 meteen op gesprek komen.
Oh, okay.
En toen ben ik een dag in Nederland geweest. Toen heb ik volgens mij alle 3 de gesprekken in 1 dag gedaan. En toen had ik 2 aanbiedingen. En
wow.
Want hier zeiden ze, want hier was het echt zo van, weet je wat een media planner doet? Weet je? En ik wist natuurlijk alles. Dus ze zeiden van, hé, maar je hebt helemaal geen ervaring. Dus ik dacht, nee, in mijn het was al alsof ik al heel lang zo had gewerkt. Yeah. Omdat ik gewoon zoveel moest weten. Dus ze waren daar gewoon heel erg van onder de indruk. En uiteindelijk, op het begin heb ik het wel eens jammer gevonden dat ik dus ook niet in Londen heb kunnen werken in de bureauwereld. Maar aan de andere kant werd ook gewoon heel vaak gezegd van, ben je bereid om 3 jaar naar een Excel-sheet te kijken? En dan zei ik natuurlijk, ja.
Ja, maar vond je toen was het natuurlijk niet, of wel?
Nee, natuurlijk niet. Nee, dus toen ik bij Universal Media kwam, toen werd ik eigenlijk vrijwel meteen door Marion Eckstein, die toen mijn manager was. Dan zat ik gewoon bij L'Oréal aan tafel en dan vroeg zij gewoon op dag 1 bij wijze van spreken, Nadine, wat vind jij ervan? En dan zei ik gewoon wat ik vond. En ja, dat was daar nooit op die manier gegaan. Dat geloof ik niet.
Dus wat heb je uit Londen? Want ik heb even snel even op je LinkedIn even erbij gepakt. Want je was in Londen, was je Financial Commissions Accountant. bij Carphone Warehouse, maintaining accurate network commission rates and reconciliation of all networks related revenue. Om het even in mijn beste Britse accent te proberen. Maar wat heb je daar dan, omdat Londen dan de crème de la crème is, wat heb je daar toen al geleerd dat je toen hebt mee teruggenomen naar Nederland?
Nou, het was gewoon heel hard werken daar. Het is gewoon play hard, work hard. Het is gewoon daar uitgevonden, weet je wel. Dus toen ik die stage liep bij dat PR-bureau, was het gewoon... Ja, ik bedoel, het was iedere dag hard werk en het was iedere avond events en het was iedere, weet je wel, en daarna was het ook nog feest, weet je wel, en dan de volgende dag, ja, dan moest je er gewoon weer zitten en ik kreeg ook niet betaald.
Oh, nul.
Nee, het is echt gewoon blij zijn dat je hier überhaupt mag zijn.
Oh, joh.
Het is echt niks. Dus ik moest ook daarnaast donderdagavond, vrijdag, zaterdag werken. Dus ja, ook als ik foto's van mezelf in die tijd zie, was er gewoon echt heel weinig van me over en het was gewoon... Ja, op alle niveaus was het gewoon echt keihard. Ja, gewoon hard. Het is een harde cultuur.
Okay.
En kijk, ik zeg altijd van in Londen word je gewoon heel erg bewust van wat je allemaal niet hebt. Dat is hier veel minder. Het is
hoe bedoel je dat dan?
Nou ja, omdat het zo... je hebt eigenlijk een veel, veel minder grote middenklasse. Dus mensen hebben of heel veel geld of helemaal niks.
Ja.
Dus als student dan hoor je daar ongeveer bij. Maar je komt wel... Er is natuurlijk zoveel te doen. En er zijn zoveel toffe dingen. En je wordt daar de hele tijd mee geconfronteerd... dat jij dat dus niet hebt. Dus dat is gewoon een hele andere vibe dan hier. En ook wat er van je wordt verwacht. Dus dat je dus ook heel... eigenlijk jezelf echt al toen al als student... Dat je allemaal ervaring had, wat ik in ieder geval gewoon niet had. Omdat ik hier gewoon een beetje het land ervan
had.
Kan ook aan mij gelegen hebben. Nee, maar dat voelde ik wel heel sterk. Van.
Maar heeft het dan je kijk op hoe wij in Nederland werken dan positief of negatief beïnvloed? Van, we doen te weinig, we kunnen hier harder werken. Of van, oh, wat fijn dat ik hier niet zo hard hoef te werken.
Ja, het is wel op het begin, weet ik dat ik nog wel, dat ik het soms wel miste toen ik weer in Amsterdam woonde. Dat ik soms wel dacht van, jezus, iedereen is wel heel erg ingekakt.
Okay.
Dat voelde dan zo, weet je al, nu heb ik dat helemaal niet meer. Maar dat, toen had ik dat wel. En soms mis je gewoon die bus van zo'n stad. Want het, weet je wel, er zijn gewoon wel momenten geweest waarop je gewoon dacht van, ik zit hier gewoon op een feest met Kanye West en zo, weet je. Maar dat is natuurlijk ook,
oh ja, heb je dat ook?
Ja, maar dat is natuurlijk ook die levensfase, weet je wel, waarin je dat dan ook allemaal heel erg spannend vindt, ja. En belangrijk. Maar dat is wel, je bent in Londen, dus het is de top of the world, weet je. Het is gewoon, ja, voor mij als meisje uit Brabant was dat wel heel spannend.
Kom je uit Brabant?
Ja.
Hey, ik ook, echt gezellig, echt nice, ja.
Ja. Dus, cool. Maar gewoon vooral heel, ja, ik denk niet dat het per se het een slechter is of het ander. Ik denk dat het gewoon bij je moet passen. En ik denk dat nu, ik zou daar nu absoluut niet meer willen wonen. En ook niet in New York. Het is gewoon het gaat heel erg over wat je doet.
Ja.
En minder over wie je bent misschien.
Okay.
En kijk, wat we
jij
vergeten.
Vindt, dus, sorry, ja, maar jij vindt het dus belangrijk dat je bent wie je bent in plaats van.
Ja, ik ben niet alleen mijn werk.
Nee, precies.
En ja, het is ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat we in Nederland en ook in Amsterdam, dat we soms vergeten dat de kwaliteit van leven hier echt heel goed is. We hebben het, weet je, dat klinkt zo.
Ja, ja.
Maar we hebben het echt.
We gaan meteen diep, huppatee. We zitten er 10 minuten in, huppatee, gewoon gaan.
Ja, daar merk je wel hoe hard, weet je, hier hebben mensen natuurlijk ook moeilijk. Heel veel mensen hebben het heel moeilijk. En helaas gaan we ook steeds meer naar zo'n soort maatschappij.
Ja.
De ongelijkheid natuurlijk steeds groter wordt.
Ja.
Maar toen ik daar woonde, voelde ik dat veel meer daar dan wat ik van hier gewend was. Ook, je ziet het ook aan dingen als criminaliteit. Veel harder. Het hele.
Oh ja?
Ja, ja, ja.
Dus je bent eigenlijk dus nu blijer weer hier te zijn dan toen je daar zat? Of?
Nou, ik ben niet zo iemand die de hele tijd die vergelijking maakt.
Nee, okay.
Zo. Ik ben gewoon dan daar en nu hier. En wat ik zei, van toen ik in Londen woonde, wilde ik ook graag in New York wonen. En toen ik daarheen ging, ja, dacht ik, oh, dit is nog toffer.
Hoe oud was je toen?
Toen ik in Londen woonde?
Ja?
Ja, rond de 20 of zo.
Ja, precies. Ja. Dus dat je dan de drive nog hebt, wat heel veel, waarschijnlijk hopelijk ook luisteraars van deze podcast ook nog hebben. Dus nou, maar ja. Wat voor tip heb je dus met jouw ervaring? Want ik weet niet, je bent nu 37?
37, ja.
Dus dat is 17 jaar geleden dat je in Londen zat. Nou, dus ik kan me voorstellen dat Londen nu anders is dan Londen toen.
Ja.
Maar stel, er zijn mensen die denken, nee, ik wil juist naar New York of naar Londen.
Ja, tuurlijk, gewoon doen.
Maar wat voor advies heb je dan nu voor hun in dat geval?
Hoe je dat daar moet doen, bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, kijk, de enige manier waarop je het kan doen is gewoon de hele tijd uit je comfortzone. Weet je, je moet gewoon. En dat is wel iets wat je gewoon leert natuurlijk. Omdat alles is nieuw en alles is. Ja, je moet gewoon echt vechten voor je kansen. Dus je kan niet op een soort van. Een soort van vanzelfsprekendheid varen of zo. Ook waarschijnlijk de studies die je hier hebt gedaan stellen daar niet zoveel voor, weet je wel. Dus ja, wat ik leuk vond aan zo'n buitenlandervaring is echt dat je ook weer voor je gevoel opnieuw kunt beginnen. Niemand kent je, dus je kunt eigenlijk ook gewoon zijn wie je wil zijn. En zeker op die leeftijd is dat super interessant. Omdat je dus ook allemaal nieuwe reacties krijgt op wie jij bent. Maar vooral gewoon durven en niet bang zijn en risico's nemen. Maar daar ben ik sowieso een voorstander van. En flexibel. Gewoon overal ja tegen zeggen. Ook al is het niet meteen wat je wil.
Dat doe je nu nog steeds, of niet?
Overal ja tegen
ja?
Zeggen.
Nee. Oh, nee.
Okay. Nee, absoluut niet.
Oh, oké. Okay. Ja, maar dat is meer dan nu de wijsheid, zeg maar, dan de eagerness van toen misschien of zo. Of
nou, ik geloof wel heel erg dat je. Ik probeer nog wel eens ja te zeggen tegen dingen die me op het eerste gezicht niet zo interessant lijken.
Okay.
Omdat ik wel geloof dat daar ook je groei zit. Omdat het best wel makkelijk is om binnen de geëikte dingen te blijven als je altijd alleen maar doet wat je aantrekt.
Yeah.
Maar toen was het meer uit noodzaak. Van als je niks hebt, dan als je dan een kans krijgt, pak hem gewoon.
Ja,
en
precies.
Kijk gewoon hoe je vanuit die kans verder komt. En ga niet meteen van, oh nee, ik wilde eigenlijk liever bij zo'n soort bureau of zo. Dat zou ik nooit adviseren.
Oké. Okay. Want je zei het daarnet al, ergens had je het gevoel dat je altijd in media wilde werken.
Ja,
of bij een mediabureau.
Niet altijd.
Sorry.
Op dat moment had ik dat ineens in mijn hoofd. Maar dat was dus meer ook omdat ik gewoon echt geen idee had. En ik dus iemand was tegengekomen die toevallig die bij een mediabureau werkte.
Ah,
en mij
okay.
dat had verteld. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me wel leuk. En zo ben ik eigenlijk via hem bij dat eerste gesprek terechtgekomen. En pas toen ik bij Mindshare daar zat, toen dacht ik van, oh, dit lijkt me echt heel erg leuk.
Want je hebt dus uiteindelijk heb je bij Universal Media 3, bijna 4 jaar gewerkt. Ja. 3,5, 4 jaar.
Ja.
Was dat de periode dat je erachter kwam dat je, of in ieder geval meer vorm kreeg voor jezelf van dit is wat ik wil doen?
Nee, ook niet echt. Nee, ik vond het wel heel leuk. Mm-hmm. Maar ik vond het ook vooral een leuke wereld. Ik kon me gewoon heel goed ontwikkelen. Ik heb daar echt heel veel kansen gehad. Dus dat, ja, het was wel best wel een rol waarin je adviserend was en ook een beetje planning. En het was gewoon wel de eerste, zeg maar, stapjes richting meer strategisch werk heb ik daar wel gezet. Heel voorzichtig. En ik merkte wel, toen begon ik wel te merken van, ah ja, dit vind ik wel leuk om mee te denken met zo'n klant. Van oké, die staat dan hier en die gaat dan daarheen. En, maar echt op het gevoel dat ik echt het gevoel had van ik sta nu helemaal in mijn kracht en dit is helemaal wat ik moet doen. Nee, dat had ik nog niet. Nee.
Wanneer had je dat wel voor je gevoel?
Dat is eigenlijk best
vorige week dinsdag.
Maar eigenlijk morgen. Nee, eigenlijk pas toen ik ging freelancen.
Oh ja?
Ja, omdat ik toen pas. Want ja, ik ben gewoon iemand die heel graag autonoom werkt.
Okay.
Dus ik vond het hele. Ik heb altijd moeite gehad met binnen organisaties werken. Omdat ik gewoon iemand ben die heel erg vanuit visie, ook vanuit binnen een bedrijf, me heel erg me heel erg druk maak over de visie en de richting van een bedrijf. Terwijl dat eigenlijk nooit mijn rol was. Dus
okay.
dat zorgt altijd voor vooral frustratie bij jezelf.
Ja. Yeah.
Want iedereen, alle bedrijven zeggen natuurlijk altijd van we willen heel graag dat mensen kritisch zijn en meedenken en zo. Maar dat meestal
wordt het niet gewaardeerd als het daadwerkelijk gebeurt. Nee.
Dus ik heb op een gegeven moment ook gedacht van als je dat gevoel altijd hebt. En dat had ik ook echt van ik kan het zelf beter. Dan moet je het ook gewoon misschien maar zelf gaan doen. En toen ik dat ging doen. Ja, toen merkte ik toch dat heel veel dingen ook. Dat als je de dingen ineens voor jezelf doet, dus voor je eigen bedrijfje. Dat ik veel meer. Er was minder ruis of zo. Er was dus dat interne politiek was niet. Dus je hebt niet.
Ja, je moet anders ben je dezelfde interne politiek natuurlijk. Doe
ja,
je dat,
maar
niet?
Ik had bijvoorbeeld als ik mijn manager of mijn leidinggevende naast me zat en ik gaf een presentatie, dan merkte ik dat ik eigenlijk meer met hem bezig was dan met de klant.
Oh, ja.
En nu kon ik gewoon werken volledig vanuit waar ik zelf in geloofde. Omdat die kritische tweede blik er niet was. Maar gewoon rechtstreeks naar de klant. En toen merkte ik van, ja, voor mij werkt dit veel beter. Want er is gewoon geen begrenzing daarin.
Want het voorbeeld wat je noemde, dat je dan naast een baas zat en dacht van, ik doe het meer voor hem dan voor de klant. Was dat in die tijd bij Virtue of bij Tele2?
Ja. Ja, nee, dat was meer bij Virtue, ja.
Want hoe was dat, dat werk daar? Want daar deed je, want ik pak heel even mijn bron er weer bij. Je was daar, was je al wel bezig met strategie?
Ja, zeker. Ja. Nou, kijk, de begintijd van, het was eigenlijk de begintijd van Virtue als in-house creative agency. En ik heb daar onwijs veel van geleerd. Ik heb daar echt superveel geleerd. Want op het begin waren we echt met z'n 5 of zo. Nou, volgens mij zitten er inmiddels 100 mensen of meer in Nederland. Dus ik heb die hele beginperiode meegemaakt van dat we eigenlijk echt ook alles zelf moesten doen. Dus daardoor heb ik eigenlijk ook alle rollen heel goed leren kennen. En wat ik heel leuk vond is dat je echt op het snijvlak zit van communicatie en echt van creatie. Dus de mensen toen, er was toen niet zoiets als een branded content tak of zo. Dus alle redacteuren, alle journalisten maakten gewoon editorial content en moesten toen ook branded content gaan maken.
Ah, okay. Dus hoe populair was branded content toen?
Ja, dat was echt de begintijd. Het was ook echt iets wat Vice claimde natuurlijk. En dat hebben we toen ook denk ik heel goed gedaan.
Dus jullie waren wel een beetje pionierend op dat vlak?
Ja, zeker. Okay. Ja. Het was er toen bijna nog niet. En dat merkte hij ook heel erg aan de klanten. Die waren ook niet gewend om zo te werken. Dus ja, ik vond dat heel leuk. Dat aan het begin, ja, dan had je bijvoorbeeld, we deden ook heel veel. De wereld rondom Vice is gewoon heel erg ook op eigen. Hoe zou ik het zeggen? Op eigen in-crowd, zeg maar, gebaseerd. Dus allemaal vrienden van vrienden. En dan maakten we bijvoorbeeld een productie. En dat was dan, de regisseur was dan gewoon bevriend met de artiest of zo. Ah, ja. En dan werd dat gewoon in een zolderkamer, was dan een beetje het idee. En dan gingen we werken met een Heineken. En dan wilden ze graag bij de shoot aanwezig zijn.
Oh, ja.
En dan dacht ik echt, nee, dit kan helemaal. Het zijn zo andere... Dus eigenlijk de uitdaging om dan... Want tegelijkertijd had die redactie natuurlijk helemaal geen zin... om een film te maken over voor bier.
Nee.
Maar die wilden gewoon toffe dingen maken, vooral die schuurden. Dus uiteindelijk vond ik het heel leuk om echt binnen dat proces... het voor elkaar te krijgen dat beide partijen toch ergens... Weet je, dat de redactie iets maakte waar ze toch wel achter konden staan... en dat er voor dat merk ook iets uit te halen was op hun, dat het echt iets deed voor hun merk.
Mm.
En ja, wat dat was toen ja, met best wel veel dingen zag je dat het heel snel resultaten liet zien. Bijvoorbeeld, ik werkte toen voor Desperado's, een Heinekenmerk, en toen hadden we een event gedaan voor hun. En het is voor hun natuurlijk heel belangrijk dat ze in de horeca gewoon verkrijgbaar zijn eigenlijk. Yeah. Nou, en dan regelden wij een event in de Social Club. En dan, weet je, die wilden nooit Desperado schenken toe, want het was helemaal geen cool merk.
Yeah.
En ineens belden ze van, weet je wel, naar dat event. En het mocht ineens wel. Dus bij een
omdat
klant,
ze dus bij op Vice...
Omdat we een Vice-event daar hadden gedaan. Ja, en toen precies. Zagen ze die mensen die we meenamen. En toen was het van, oh, dit vinden we tof. Jullie mogen hier ook... En dan, ja, dan krijg je een soort van dat sneeuwbaleffect wat heel tof was.
Want hoe is het dan om te werken met een nieuw fenomeen? Dat was toen meer branded content. Nou, het voordeel was natuurlijk... Vice was al nog steeds een naam. Was toen al een naam, volgens mij. Dus dan was het makkelijker om het aan een cultuur te koppelen. Maar je ziet natuurlijk nu ook meer ontwikkelingen. En dan noem ik misschien een voorbeeld wat totaal niet vergelijkbaar is met de branded content. Maar podcast bijvoorbeeld.
Ja.
Wij doen dus nu een podcast, maar er zijn heel veel merken die nu een podcast willen doen. Maar het is allemaal nieuw.
Ja.
Hoe hebben jullie dat toen aangepakt om klanten te overtuigen van ja, nee, dit is nieuw, maar dit wordt echt wel vet, weet je wel? Hoe heb je dat toen geleerd voor jezelf?
Ja, het was toen ook heel erg de tijd van... ik weet niet, maar misschien een beetje het begin... dat mensen echt begonnen te beseffen dat er iets was als een wereld van internet... en mensen dus niet meer lineair te bereiken waren via de televisie. Weet je? Dus daarin was branded content natuurlijk de oplossing... omdat je gewoon op een manier die dus... Door mensen als positief werd ervaren, tenminste als je het goed doet, gewoon eigenlijk eyeballs kon creëren, weet je wel, die je gewoon normaal niet meer hebt. En dat ging dan vooral over de progressieve jonge millennial doelgroep, die gewoon geen tv meer wilde kijken, die commercials skipte, weet je wel, dat was toen wel een nieuw fenomeen waar heel veel merken niet zo goed van wisten wat ze daar dan mee moesten. En daar hadden we dan de oplossing voor.
Ja, precies.
En dat was eigenlijk het slimme daarvan. Was dat het was we hebben de kanalen, dus we weten waar we ze te vinden. En we kunnen het ook voor je maken. En
ja,
we kennen de tone of voice. Het was heel erg op dat millennial doelgroep niet alleen qua attitude, maar dus ook gewoon qua media gebruik. En dat was eigenlijk de soort van 360 die de hele tijd werd gemaakt. Daarom ook altijd die events erbij, weet je wel. Dan kon je ook in levende lijven dat leven laten komen. Konden mensen dat ook zien, ervaren. Ja. Waren toen ook nog niet zoveel festivals zoals nu, weet je wel. Dus het is gewoon, het is echt op een generatie aanpak. Een wereld, een cultuur inderdaad van, jullie hebben weer geen toegang tot en wij wel. En we gaan je helpen om dat te doen.
Okay.
En dat lukte ook wel.
Wat is er in ik noem het nu even gekscherend, de tussenperiode. Want toen je bij Virtue begon, had je natuurlijk al, 3 werkgevers gehad.
Ja.
En dat was nog net voordat je daadwerkelijk ging freelancen, volgens mij. Mm-hmm. Wat is een beetje je dieptepunt geweest in die tijd?
Bij Vice?
Ja, bijvoorbeeld.
Ik heb wel een burn-out gehad. Dat is dan een dieptepunt.
Nee, ik denk wel. Ik Wikipedia even. Ja, nee, dat is best wel een dieptepunt.
Ja, dat is een dieptepunt. Maar ik heb er moeite mee om het een dieptepunt te noemen, omdat ik er. Ja, dat klinkt heel raar, maar ik had het nooit willen missen. Want ik heb daar eigenlijk het allermeest van geleerd over mezelf. En dan voornamelijk over mijn perfectionisme. Wat me eigenlijk heel erg in de weg staat.
Hoe uitzicht dat dan?
Omdat ik dus... Ik kwam erachter dat ik... mensen... Kijk, er wordt natuurlijk heel vaak over Vice gezegd. Ook van de druk is heel hoog. En dat was ook wel zo. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat het er voornamelijk om dat je dus de lat voor jezelf te hoog ligt. Tenminste, in mijn geval was dat meer mijn burn-out dan per se de werkdruk. Of wat daar dan verder gebeurde. Dus Voor mijn gevoel werd ik geacht om een perfect huis te bouwen. Kreeg ik niet het juiste gereedschap. En later ben ik pas gaan inzien dat je dan dus ook kunt denken... Oké, dan maak ik met het gereedschap wat ik heb een zo goed mogelijk huis. Ja. Maar dat kon ik niet. Dus ik wilde per se het perfecte huis bouwen. Dat gaat niet. Dus dan in zo'n omgeving loop je daar tegenaan.
En dit was dus de burn-out. Dus letterlijk gewoon even die klop van die burn-out die ervoor gezorgd heeft... dat je pas hebt kunnen inzien... ik moet het gewoon nu doen met de riemen die ik heb...
Ja, ja, zeker. Ook je eigen beperkingen. Ik leerde toen voor het eerst, toen ben ik naar een coach gegaan... en toen leerde ik voor het eerst over je cirkel van invloed... versus je cirkel van betrokkenheid. En dat moet in balans zijn. En mijn betrokkenheid was enorm groot. En dat kwam ook omdat, ik zeg altijd, Vice was geen baan. Het was gewoon mijn leven. Weet je, alles liep in elkaar over. We waren allemaal bevriend. Weet je, al weekend door de week, privé, feesten. Alles liep door elkaar heen. Yeah. Dus je hebt ook helemaal geen begrenzing eigenlijk daarin. Dus ik heb een extreem groot gevoel voor verantwoordelijkheid. En dat maakt het nog groter, los van het feit dat ik het bedrijf zo belangrijk en tof vond. Ook dat ik het heel erg voor de mensen deed, die ik ook gewoon heel...
Mensen bedoel je collega's?
Ja, precies. Leidinggevende. Iedereen waren heel close, weet je wel. Dus dat legde bij mij nog meer druk eigenlijk daarop. En toen ik eigenlijk bij die coach leerde hoe klein eigenlijk mijn invloed was ten opzichte van die betrokkenheid, dat was voor mij een heel moeilijk moment. Omdat ik dacht van ja, maar als ik helemaal amper invloed heb, waar doe ik het dan allemaal voor? Maar dat was eigenlijk wel de realiteit. Want dat was helemaal, ik was helemaal niet daar. Ik zat niet eens in het management team. Dus ik had helemaal niet de invloed die ik eigenlijk ten opzichte van hoe betrokken ik was. En hoe ik ook probeerde het voor iedereen binnen het team te dragen. En toen ben ik vooral gaan leren om het... Toen kwam echt het besef dat ik weer een baan wilde. En niet per se iets wat mijn leven helemaal overnam. En dat heb ik toen ook geprobeerd.
Want hoe ben je dan na die burn-out omgegaan met je perfectionisme? Heb je dan het gevoel dat je nu meer invloed hebt dan, of niet?
Ja, dat het fijne is. Dat eigenlijk is het ook weer waarom ik natuurlijk voor mezelf werk. Ik ben altijd mijn meest kritische criticus. Dat blijft. Maar ik kan wel zelf ervoor zorgen dat ik het juiste gereedschap vind.
Ja, weet precies. Je
wel? Dus, en als ik dat niet om wat voor reden dan ook niet heb... dan hoef ik dat alleen maar aan mezelf te verantwoorden. Maar ik denk, kijk, het perfectionisme brengt natuurlijk ook veel. Hè? Het zorgt er ook voor dat je jezelf uitdaagt. Het zorgt dat je goed werk levert. Dus het heeft ook een hele grote functie. Het is alleen, je moet ook je beperkingen kennen. En daarom moest ik lachen toen je net zei over dat ik altijd ja zeg. Mijn oefening is de hele tijd nee zeggen.
Oké.
Te kijken van, ben ik overal nodig? Moet ik dit allemaal doen? En dat kijk, want dat perfectionisme, dat heeft zich ook nu naar het andere veld waar ik me nu in begeef... speelt dat ook, weet je wel? Dat ik het soms moeilijk vind als er iets ingrijpends gebeurt... om daar dan geen onderdeel van te zijn van de conversatie. Maar dat probeer ik dan wel echt te leren van... je hoeft niet altijd overal bij te zijn... en je hoeft niet ook overal te helpen. En dat gaat helemaal niet, weet je wel? Dus dat is ook...
Maar wat zijn dan de momenten dat je dan dat toch wel doet...
Wat ik heel moeilijk vind is nee zeggen als mensen om advies vragen. Bijvoorbeeld, ik krijg heel vaak berichtjes en mails van studenten die dan graag een keer koffie willen drinken. Of vooral als het van vrienden is. Want het is vaak als je strategisch werk doet, heel veel mensen zitten natuurlijk met een uitdaging op dat gebied. Of dat nou voor hun bedrijf is of persoonlijk. Mm-hmm. Dus ik krijg ook heel vaak mensen die zeggen... oh ja, ik heb een vriend of vriendin en die zit een beetje klem. En kan je die dan helpen? Weet je wel, dat is gewoon blijkbaar wat ik goed kan. Yeah. Maar dat kost mij natuurlijk wel steeds dat uur en die energie. Ja. Weet je wel? Dus daar probeer ik wel echt selectief in te zijn.
Omdat je dan waarschijnlijk ook een beetje emotioneel geïnvesteerd raakt of zo? Of?
Nee, omdat het gewoon mijn agenda is al vol. Dus het is allemaal extra. Weet
ja,
je wel?
Okay.
Dus, en dan wat ik dus nu ook vaak doe is bij de tussendoorvraag. Ik word bijvoorbeeld ook vaak gebeld door journalisten voor input voor hun stukken.
Ja.
En ik ik vind het interessant waarvoor ze me bellen.
Yeah.
Dus dan neem ik op en voordat ik het weet zit ik een uur, anderhalf uur zit ik te praten. En zij hebben een goed stuk. Yeah. En ik vraag altijd van, als je mijn quote wilt graag zien, stuur even een linkje. Nou, dat doen ze dus eigenlijk nooit. Dus dat heb ik nu mezelf ook aangeleerd. Dat als ze bellen, dat ik gewoon zeg, oké, ik heb hierover geschreven, hier zijn de linkjes, kan je gebruiken. Of dan krijg je niet eens een reactie terug. Dan denk ik, waar doe je het dan voor?
Ja.
Dus of ik zeg, prima, maar ik kan over 2 weken weer. En dan zeg ze, nee, maar het moet vandaag. Dus ook met uitzendingen, weet je, BNR of zo. Weet je, dan zeggen ze, ja, wanneer? Ja, vandaag. Het is allemaal vandaag.
Ja.
En dat, je hebt heel erg de neiging om te zeggen, oh ja, ik kom, weet je wel. Maar nu denk ik van, nee, dat hoeft niet per se. Tenzij het echt, weet je wel, echt belangrijk vindt, is. Maar ik vind het belangrijker dat je dus die keuzes voor jezelf maakt en niet je laat leiden door iemand anders agenda.
Nou, dat gezegd hebben, dan ben ik heel blij dat we vandaag afspreken.
Nee, ik probeerde het al te verschuiven, hè, zoals je merkt.
Ja, ja, ja.
Je had me overtuigd met...
Ja.
Dit is het einde van het seizoen.
Ja, sorry. Oké. Ik ben dan al zo iemand die een zwak heeft voor het feit dat iemand dan gewoon open en eerlijk vertelt hoe die geld en zeld en what makes them tick, om het zo maar te zeggen. En dan hoor ik dit en dan realiseer ik terug van, oh ja, maar ik was wel diegene die inderdaad zei, ja, nee, over 2 weken kan het echt niet hoor, het moet nu.
Ja, maar dat is voor iedereen natuurlijk. Ja, iedereen die iets nodig heeft, die... Maar dat blijft moeilijk, omdat ik ook heel veel dingen echt heel interessant vind. En ik vind het ook echt leuk om mensen te helpen. En je hebt maar één. Ik ben maar één persoon. En ik ben ook niet dat ik per se een bedrijf ben wat ik opschaal of zo. Nee. Weet je wel. Dus,
hoe ga jij dan om met je work-life balance nu?
Ik zou nu echt een heel mooi verhaal willen vertellen. Maar,
mag hoor.
Dat is wel echt een uitdaging. Ik heb ook een vriendin en die spreekt me dan heel... wat ik net allemaal tegen je zei, wat ik dan allemaal doe. En dan zij spreekt me dan heel streng toe en dan zegt ze, dat past niet.
Oh echt? Soort personal assistant, zeg
ja, me. En dan denk ik, nou, ik doe het toch gewoon, weet je wel. Maar dan gaat ze gewoon, nee, dat kan niet. Je moet 2 dingen kiezen en daar moet je nu... Want het is ook waar, weet je wel. Het is ook, het wordt er niet beter van als je heel veel dingen gaat stapelen. En vooral... Wat ik merk is dat het veel denkwerk is. Wat je dan gaat stapelen, dat kan eigenlijk niet. Je bent geen productiemachine, weet je wel. Dus ik probeer wel echt te kijken van... ik probeer wel realistischer daarin te zijn. En ik ben bijvoorbeeld wel heel spastisch met... Geen schermen in de slaapkamer. Altijd een uur voordat ik ga slapen doe ik mijn telefoon uit. Oh, ook een uur nadat ik opsta doe ik mijn telefoon. Ik begin altijd met yoga, meditatie in de ochtend. Die dingen die zijn voor mij echt heel belangrijk om ook gewoon sane te blijven.
Ja, ja.
En ook gewoon mijn vrienden zien. Want altijd als ik mijn vrienden heb gezien, dan voel ik me zo opgeladen. Weet je wel, weer opgeladen. En dan denk ik, oh ja, dat moet ik gewoon niet vergeten. Omdat ik nu loop eigenlijk mijn privé en werk ook weer heel veel door elkaar. Dus ik heb heel veel mensen die ik als vrienden beschouw, maar we werken ook samen.
En wat voor vrienden zijn dat dan?
Wil je naam?
Ja, ik wil nu naam. Nee, maar meer van, zijn dat ook freelancers waardoor je veel klussen samen doet? Of
ook, ja, dus bijvoorbeeld de mensen hier, dat zijn ook echt vrienden geworden. Dus we zitten hier met verschillende freelancers bij elkaar. Dus dat zijn ook vrienden geworden. Dus we zijn bijvoorbeeld laatst ook echt samen op vakantie gegaan.
Oh, wat
dan een soort workation idee was. Maar dan ben je dus ook, je praat gewoon over werk, omdat je ook met elkaar werkt of zo. En dan niet eens altijd samen op een opdracht. Maar het is ook privé. En heel veel werk wat ik doe op het gebied van gelijkwaardigheid, of dat nou feminisme, activisme, al die dingen. Dat zijn ook vaak mensen die vrienden zijn geworden. Dus maar als we elkaar zien, hebben we het daar natuurlijk over.
En daarom dus de never not working. Idee,
eigenlijk
zeg maar.
Wel, ja. Maar nu wel op een goede manier, omdat het wel is dat ik zelf die keus dan... Maar ik kan ook wel gewoon echt zeggen van, ik wil nu niet meer over werk hebben.
Oké. Maar dat is wel fijn dat je dan dus nu die knoop sneller, knops makkelijker kunt omdraaien.
Ja, dat is constant aanblijven. Ik ben sowieso snel overprikkeld en dat wist ik toen helemaal niet.
Was dat dan ook de reden dat je die burn-out kreeg?
Nee, dat is geen reden voor een burn-out. Maar het is wel, je hebt geen idee van je eigen grenzen. En dat is gewoon omdat ik... Kijk, vaak mensen die snel overprikkeld zijn, die gaan ook heel erg aan op prikkels. Dus het trekt me ook heel erg aan. Dus ik was altijd aan het... Daarom was ik ook in Londen, weet je wel, hoe meer, hoe beter. Precies. Maar nu weet ik van, ik kan dat maar even en daarna moet ik rust nemen. En dat wist ik toen niet. En dat ging ook met heel veel feesten en zo samen. Precies. Wat dan op dat moment ontspanning lijkt. Ja. Maar uiteindelijk je nog meer uitput natuurlijk. Ja. Dus nu, ik drink niet eens meer. Dus ik ben echt een soort heilige geworden.
Heilige boontje.
Ja, nee, maar voor mij werkt het heel goed.
Nee, maar ik snap het wel. Ik heb ook een fase gehad dat ik even niet meer dronk uit angst, zeg maar. En merkte dat ik daar ook inderdaad meer energie van, rust van kreeg en zo. Inmiddels gaat dat eigenlijk gewoon heel goed. En drink ik gewoon nu, sinds ik mijn relatie heb, drink ik weer. Dus heeft me aan de alcohol geholpen. Echt, ja, nee, het is niet dat ik de schuld geef. Want inmiddels merk ik nu wel dat drinken me juist ontspanning geeft. En het is niet dat ik dagelijks drink. Maar het is wel dat je dan op zaterdagavond denkt van, nou, zullen we gewoon even een biertje erbij pakken en dat soort dingen. Ja. Maar ieder zijn keuze daarin.
Ja.
Je zei het net al over feminisme, activisme. Je bent in 2019 een platform gestart met We Are All Activists.
Ja.
Hoe is dat ontstaan?
Ja, dat klinkt nu heel grappig alsof dat een soort vooropgezet plan was. Dat is eigenlijk veel meer andersom. Eigenlijk toen ik ging freelancen, toen... schrijven is altijd was altijd een passie, echt als kind. Dus ik zeg altijd tegen mensen als ze geen idee hebben wat ze willen doen, denk gewoon aan wat je vroeger als kind deed. Nou, ik was altijd aan het schrijven en aan het turnen, maar dat zat er niet in professioneel.
Oké. Okay.
maar toen ik heb wel me aangemeld toen voor school van journalistiek, was ik uitgeloot en toen was het eigenlijk een beetje vergeten. En toen ik ging freelancen, toen volgens mij was het dat is echt een beginnersfout van freelancers. Ik had een klus voor een half jaar en die zou op die maandag beginnen en de donderdag daarvoor werd die gecanceld.
Oh joh.
Dus ik had geen plan B, ik had geen geld gespaard, ik had eigenlijk gewoon niks. En toen stond ik een beetje met mijn rug tegen de muur. En toen dacht ik echt, oké, ik moet mezelf naar buiten brengen. Want ik wilde graag werken als strateeg.
Ja.
Ik had niet de bureauervaring die de meeste strategen hebben. Ik zie er niet uit als een gemiddelde strateeg. Want het zijn over het algemeen witte mannen van minimaal 40.
Nou ja, joh. Zat dat in je hoofd ook, van dat een belemmering was?
Dat is gewoon zo.
Oh, oké. Okay. Zo bedoel ik het niet. Neem maar meer van dat je dat dus dan zou belemmeren.
Nee, maar dat merk je. Je merkt dat je daar dus niet in die gesprekken zit. Weet je wel? Dus dat was niet... Nee, dat zit niet in je hoofd. Dat weet je gewoon heel goed. Je weet van, mijn positie is niet heel sterk.
Oké. Okay.
Dus ik dacht, ik kan de hele tijd zeggen, ik ben een hele goede stratege, dat vind ik zelf. En dat kan ik goed uitleggen. Maar als niemand je de kans geeft, dan wordt dat lastig. Dus... Ja. Toen dacht ik, hoe kun je beter laten zien hoe je denkt, hoe je een visie ontwerpt, dan schrijven. Dus toen ben ik eigenlijk heel specifiek eerst marketingblogs gaan schrijven. Gewoon meer om mezelf ook te positioneren en naar buiten te brengen. En eigenlijk werd dat meteen heel goed opgepakt. En ik merkte dat ik daardoor echt super enthousiast werd daarover. En kreeg heel veel reactie en meteen belde er... Van niet eens klanten, maar gewoon wel mensen die wilden praten over wat ik ervan vond. En dus dat heeft gewoon echt een hele goede boost gegeven, ook aan mijn strategiewerk. Dat ging. Ik merkte eigenlijk aan het begin heel erg dat het vaak een 1-2'tje was, zeg maar, tussen vaak mensen met wie ik al eerder had gewerkt in een andere context. Die lazen dan een stuk wat ik publiceerde en die dachten dan, oh, misschien kan zij dat doen. Weet je wel, zo.
Maar wat voor stukken schreef je dan waar mensen je mening over wilden weten?
Nou, dat ging wel. Het ging volgens mij meteen wel echt heel erg. Ja, het ging op het begin heel erg over branded content nog. Dat was toen ook nog echt een heel interessant.
Ja, je was ervaren natuurlijk.
Precies. Ja, dus dat heb ik laten zien. Maar het ging ook heel snel over diversiteit. Want dat begon ook al een beetje op te komen.
Ja.
En ik schreef het gewoon en dan gaf ik het aan Marketing Tribune of aan Adformatie, dat soort platform. Alleen ik merkte al vrij snel dat ik het beperkend vond om alleen over marketing te schrijven. Omdat ik denk helemaal niet zo. Ik denk niet in oh, dat is marketing of oh, dat is economie of dat is politiek. Ik denk gewoon in vanuit wat je maatschappelijk ervaart.
Mm-hmm.
Dus toen begon ik eigenlijk wat breder opinie te schrijven. En soms bood ik het dan alsnog aan bij een Adformatie. En soms werd dat dus ook meer opinieplatforms zoals Joop. Daar ging ik meer op schrijven. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon de behoefte om dat allemaal ergens te borgen. Want het was overal. Dus iedereen vroeg vaak, oh ja, maar waar schrijf je dan? En dan moest ik inderdaad zeggen van, nou, op Joop en soms op One World en soms daar een Adformatie. Dus ik had wel een website waar ik dacht van, wat ik eigenlijk met World Activist graag wilde en eigenlijk nog steeds wil, maar het heeft niet in die zin voldoende tijd en aandacht nu, is om een platform te maken waar veel meer mensen op gaan creëren. Dus ik doe het wel samen met twee mensen. Eén iemand is verantwoordelijk voor hoe het eruit ziet. Dat kan ik namelijk absoluut niet. Dat is wel goed.
Nou, het ziet er mooi uit, dat moet ik wel toegeven. Ja. Ja.
En iemand die is verantwoordelijk voor social media. Maar de inhoud doe ik dus eigenlijk... ik heb laatst iemand wel iets laten schrijven. Maar dat is helemaal nog niet eigenlijk waar het moet zijn. Maar het is wel fijn dat je een blog hebt en een omgeving waar je heel erg kunt laten zien van als je iets binnen de thematiek wilt vinden waarover ik schrijf, kun je het allemaal daar vinden. Ik vertaal het ook vaak naar het Engels. Dus heel veel stukken zijn in het Nederlands. En dan krijg ik vaak van experts van... ja, nice, but I don't know what you say. Dus dan zeg ik, oké, nou, het staat daar in het Engels. En dan wordt het ook weer anders opgepakt. Ja, of zo. Precies. Dus ik probeer... Het is meer nog echt een hub van alles wat ik heb geschreven.
Ja.
Dan dat het een heel actief... dat ik echt iedere week een redactievergadering heb.
Nee, waar precies. Dus. Maar wat was dan de reden om het We Are All Activists te noemen?
Nou, omdat dat was eigenlijk toen activisme nog best wel een vies woord was. En dat is het natuurlijk in sommige omgevingen nog steeds.
Ja.
Maar dus het is eigenlijk een soort van reactie op de We're All Feminists. Dat hoorde je toen, veel meer.
Okay.
En dat vonden sommige mensen ook nog spannend om dat te zeggen. En ik heb gewoon altijd heel erg moeite met... Ik heb daar nog steeds heel veel moeite mee als mensen zeggen van... Oh, je bent toch niet zo'n activist? Of dat er,
oh, ja,
dat er, dus, iets, ja, dat er dus iets negatiefs aan kleeft, zoals geweld bijvoorbeeld.
Okay.
Wat helemaal niet... niet inherent is aan activisme.
Nee.
En ik geloof dus heel erg in dat als jij onderdeel wil zijn... Kijk, ik geloof we leven in een tijd waarin we gewoon dingen moeten veranderen om gewoon te kunnen blijven bestaan. Zo simpel is het. Dus we hebben gewoon te maken met hele ernstige crisissen. En iedereen die dat belangrijk vindt en die bijvoorbeeld kinderen heeft, die graag in een fijne aarde wil laten leven, die zou dus eigenlijk op een bepaalde manier activistisch moeten zijn om verandering te kunnen brengen. Dus eigenlijk ingaan tegen wat is, wat we normaal zijn gaan vinden. Dat groei oneindig is, dat er geen krimp is. Weet je wel? Daarom noem ik het zo. En iedereen doet dat op zijn eigen manier.
Ja, precies.
Dus het is niet van je moet allemaal op de barricade staan. Het is heel belangrijk dat er mensen op de barricade staan.
Vind je jezelf op de barricade staan?
Nee.
Nee?
Ja, maar niet letterlijk. Dan als ik het heb over letterlijk op de barricade staan, dan heb ik het over de activisten die op het podium
staan.
Ja,
precies. Ja.
Dus dat is, ja, maar dat is heel hard werken. Dat is gewoon de mensen van Kick Out Zwarte Piet. Dat is niet wat je ziet is leuk even op de Dam, maar die trekken het hele land rond.
Ja, ja, ja.
Iedere week om werk te doen wat heel onveilig is. Dus ja dat vind ik wel. Ik heb daar heel veel respect voor en ik ga ook wel naar demonstraties, maar ik vind dat moeilijk.
Heb je dan het gevoel dat je en misschien is het raar als ik het zeg hoor, maar met twee verschillende petten dan dat hebt. Dat je dus, omdat je persoonlijk zoiets hebt van dat Zwarte Piet protest, dat je daar wel staat. Dat anders is van als je daarover zou schrijven.
Wat bedoel je?
Nou ja, met dat ik het zeg zit ik zelf ook even te denken van waar ben ik precies heen. Nee, ik kan me voorstellen dat omdat schrijven en columnist zijn meer een professie is.
Nee, dat is het voor mij niet. Kijk, dat is het voor mij. Dat is het hele ding. Je noemt het columnist. Dat ben ik eigenlijk niet als in... Ik heb nergens een vaste column.
Oké.
Behalve op mijn eigen platform. Hey, ik weet het leuk. Nee.
Ja, ja.
Nee, dus dat heb ik niet. En ik heb een tijdje vast geschreven voor Adformatie. En dan merkte ik ook dat ik het lastig vond. Omdat ik ben dus niet iemand die schrijft. Daarom ben ik ook blij dat ik geen journalist ben geworden.
Oké.
Ik ben iemand die niet heel goed is in vanuit opdracht. En dus ik schrijf heel erg vanuit noodzaak. Ik schrijf heel erg observerend. Dus ik ben heel vaak... Hoe het meestal bij mij gaat, is dat ik iets observeer. Of ik hoor iets. En dan meestal denk ik van... Het klopt niet. Of ik vind hier iets van. Okay. Weet je wel? En dan weet ik helemaal nog niet wat.
Yeah.
Dan laat ik het vaak een week of zo rusten. Dan pik ik nog wat meer dingetjes op. En dan ineens denk ik van... Oh, dat vind ik. En dan ga ik schrijven.
Ah, oké.
En dan denk ik, ja, dan is het altijd een soort van struggle op het begin. En dan op een gegeven moment dan heb ik een klik. En dit is ook bij mijn strategie werken. Zo werkt dat eigenlijk ook, dat het wel een opdracht is. Maar dan ergens vind je dan die klik. En dan denk ik, ja, ik heb iets. En dit is relevant, dit is nieuw, dit voegt iets toe.
Yeah.
En dan ga ik het onderbouwen. En dan bied ik het eigenlijk aan. Dus het is ook heel vaak bij dingen, vooral ook in corona en ook... In deze tijd waar veel aandacht is voor Black Lives Matter, merkte ik ook bij de media dat ze heel veel dingen, heel veel mensen zitten er bovenop, weet je wel. Dus weet ik veel, zegt Sylvana vandaag is, dan moet ik morgen in de krant.
Yeah.
Ja, dat ben ik niet.
Nee,
ik
precies.
Dan, ik ben dan nog helemaal aan het, ik heb nog incubatietijd nodig.
Oké.
Okay. Dus ik vind het juist heel fijn dat ik financieel niet afhankelijk ben van dat werk. Ook omdat wat ik verdien voor de dingen die ik schrijf, totaal niet in verhouding is met mijn strategiewerk. Nee, dat precies. Is gewoon echt... Ik heb heel veel respect daarom ook voor journalisten, omdat ik weet hoe slecht het betaalt.
Okay.
En ik doe er dus ook lang over. Ik denk dat een echte journalist, even tussen aanhalingstekens, echt veel sneller schrijft dan ik, weet je wel. Dus ik, maar dat kan ook, want ik het hoeft van mij dus niet... ik vind het fijn om een dag te besteden aan schrijven. En dan is het niet van, oh, ik heb vandaag weinig geld verdiend. Het is gewoon voor mij... ja, ik ben eigenlijk toen ik begon met freelancen, toen ging ik best wel veel geld verdienen. En toen op een gegeven moment ging ik nog meer geld uitgeven. Ik kan helemaal niet goed met geld
omgaan. Okay.
Dus toen ging ik heel veel geld verdienen, ging ik nog meer geld uitgeven. En toen dacht ik, maar dit was niet helemaal de bedoeling. Van nu creëer je alsnog een soort gouden kooi, weet je wel. Want je moet dan weer dat verdienen om je lijf te stellen. En toen dacht ik, nee, waarom ik eigenlijk wilde gaan freelancen ook, is omdat je dus eigenlijk je eigen vrijheid koopt. En nu ervaar ik het echt als een enorme luxe dat ik gewoon 3 dagen per week betaald kan werken en 3 dagen per week onbetaald, om het heel even gechargeerd
te zeggen. Dus jij werkt 6 dagen in de week?
Minimaal.
Oké. Okay. Toch, hè? Toch weer dat... Oké, sorry.
Ja, 1 dag gewoon rust vind ik goed.
Oké. Okay.
Nee, dat lukt ook wel. Maar dat vind ik echt een luxe die ik dus heb. Dus dat ik kan het schrijven ook... Soms voel ik de urgentie veel minder. Dan kan ik het ook gewoon laten. Er is niemand die zeg maar zegt van... Hey, maar wat vind je van... dat zeggen mensen wel. En dan denk ik, ja, als jij er wat van vindt, schrijf jij dan wat.
Ja, maar het is wel... Want ik heb een artikel gelezen op... ben ik de naam vergeten. One World? Nee. Jezus. Het zal nog een notabene... Ja, One World. Mm. Over de bol.com. Dat ze er dus voor gekozen hebben om nu niet meer... producten te verkopen waar Zwarte Piet op staat of de naam Zwarte Piet wordt gebruikt.
Ja.
Hoe ontstaat dat proces dan voor je, zoals je net omschreven hebt? Hoe is dat dan gegaan?
Nou, dit is wel een grappig verhaal, want dit is eigenlijk een rewrite van een eerder gepubliceerd artikel.
Ah, oké. Okay.
Maar dit heb ik dus op dit moment met heel veel dingen, omdat heel veel dingen die ik al eerder schreef, wat ik eigenlijk ook voor de uitzending zei, van heel veel dingen die ik al schreef, kwamen toen maar bij een beperkte groep aan.
Yeah.
En nu staat ineens de spotlight erop. Dus heel veel mensen... ik heb gewoon een grotere groep die dat interessant vindt. Maar ik heb dus het eerdere stuk geschreven naar aanleiding van een KPN-reactie van het KPN Webcare Team op een racistische tweet. Yeah. Dat is ook een soort hele grappige... reactie.
Maar vergelijkbaar met wat er dus recentelijk gebeurde met bol.com.
Ja, precies. Dus dat is gewoon een soort tendens die je ziet. Wat ik overigens heel goed vind hoor, want dat maakt het gewoon ook ergens binnen alle zware problematiek lichter voor mensen. Hè? En het is gewoon, je zet iemand gewoon op een plek, op zijn plek, zonder dat je daar echt, het is je bijna niet te verwijten, want het is gewoon een grap. Maar dit was dus dat One World zelf zei van, kunnen we dit niet... kun je niet dit meer naar de actualiteit halen. Dus toen heb ik dat gedaan. Maar ik had wel... zodra ik bol.com... Wat ik gewoon voornamelijk zie... is dan dat iedereen helemaal lyrisch wordt daarover. Van, oh, fantastisch van bol.com. En dat ze dat dan hebben gedaan. En dan denk ik, maar dit klopt niet. En
hoezo niet?
Nou, omdat... kijk, eigenlijk wat ik net zei, dus de mensen die zeg maar het zware activistische werk doen, zij zijn degene die credits moeten krijgen voor het werk, niet een bol.com. Dus bol.com het doet, is belangrijk en het is ook, kijk, ze hebben geen keus, zo zie ik dat echt, van het is gewoon een soort van hygiënefactor aan het worden, dus je komt er niet meer mee weg als bedrijf. Dus het is allemaal heel veilig, weet je wel, en vervolgens wordt het opgepakt alsof ze iets doen wat heel spannend is. Ik zag ook een interview met die, volgens mij was de CEO, die ook aangaf van dit was al het beleid. Het is gewoon de voorwaarden werden weer opnieuw gepubliceerd of zo. Dus ze hebben het gewoon wel het momentum gepakt. Alleen, ik denk dan van als je dus echt je durft uit te spreken tegen racisme. Als je dus niet gaat, want dat table.com die ging natuurlijk heel erg zitten op van mensen voelen zich gediscrimineerd. Daarom staat dat ook in het stuk. Dat doet zelfs Mark Rutte al. En ik weet niet of je dat debat hebt gezien. Wat schrijnend was in de Kamer. dan denk ik, ja, dat is echt een, van een heel, heel laag niveau. En dat is eigenlijk waar bol.com dus ook staat. Dus
ja, precies.
Om dan te doen alsof zij een soort van het helemaal begrijpen en dat het helemaal, ja, dat, dat klopt gewoon niet. Dus het is niet eens, mensen nemen het ook erg op voor bol.com, hè, naar mij. Zo van, ja, maar waarom bash je hun nou? En dan, het is nooit bedoeld om bol.com te bashen. Nee. Dus het is absoluut bedoeld als, eigenlijk als uitnodiging van, hey, als je dus graag dit meer van dit wil, want zij vinden het natuurlijk leuk, van iedereen ziet van, oh, zij snappen het helemaal.
Ja,
als je meer van dit wil, zet dan de volgende stap en noem het beestje gewoon bij de naam.
Ja.
Zul je weer vanuit een bepaalde hoek een boze reacties krijgen, ja. Zul je weer van andere mensen meer props krijgen. Maar ik persoonlijk wacht ik gewoon nog steeds heel erg op merken die toch, ja, toch wel iets meer durven nog dan wat er nu gebeurt.
Je werkt nu voor Tony Chocolonely.
Ja.
En een freelance opdracht. Probeer je dan dit ook bij hun te, nou, ken ik het van binnen niet. En ik heb het idee dat het bij Tony Chocolonely veel meer omarmd wordt. En ook meer daden daarbij verrichten met wat ze ook zeggen.
Ja.
Neem je dat ook altijd mee in het werk dat je doet, reclame en marketing technisch gezien?
Ja, ik bedoel, dus niet voor niks dat ik daar zit. Ja, kijk, ik vind het zelfs spannender om bij een bedrijf die dus helemaal niet hiermee bezig is, die dat helemaal nog niet echt begrijpen, om iets van verandering te brengen dan bij een bedrijf. Ja, kijk, bij Tony zit natuurlijk het bestrijden van ongelijkwaardigheid echt in het DNA van het bedrijf. Het is de reden waarom het bedrijf bestaat.
Yeah.
Dat betekent niet dat er geen uitdagingen zijn over hoe je dan met dit soort kwesties omgaat. Maar kijk, ik denk dat je, ik zeg altijd van de meeste impact maak je. Kijk, dat zei ik ook eerder tegen je van, vaak denken mensen van, oh ja, als ik haar inhuur, dan gaat het dus over diversiteit.
Yeah.
Dan gaat het over ongelijkwaardigheid. Terwijl als jij, weet ik veel, jouw briefing gaat over iets heel anders, dan gaat het daar niet om. Maar ik ben wel op dat moment strateeg. Dus ik neem wel de maatschappelijke context mee.
Yeah.
Dus die visie die ik heb, die heel erg is, ik geloof heel erg in intersectionaliteit, hè, dus dat verschillende, het kruispunt denken, dat verschillende ontwikkelingen altijd elkaar raken en op dit moment heel veel dingen bij elkaar komen. Dus dat zal ik altijd meenemen in mijn visie, weet je wel. Maar dat betekent niet dat ik zeg van, oh, deze campagne gaat over diversiteit. Het gaat juist veel verder dan
ja,
dat. Alleen wat problematisch is, is dat als je, wat ik eerder zei, als dus alle strategen die dus het beginwerk doen, dus die echt bepalen van oké, maar wat wordt de richting, wat wordt de positionering. Als dat allemaal witte mannen zijn uit de Randstad van rond de 40, dan krijg je dus allemaal dezelfde soort ideeën uiteindelijk.
Ja.
En dat is zonde, weet je wel. Dus daar zit veel meer nog mijn toegevoegde waarde dan uiteindelijk dat iemand aan mij vraagt van, ja, we willen graag een activistische campagne, kun je daarbij helpen? Tuurlijk kan ik dat doen.
Ja, ja. Maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de nieuwe generatie creatieve strategen of account managers die het reclamevak in willen komen? Hoe kijk je dan naar hun? Hoe vind je dat hun mindset daar dan is ten opzichte van de witte mannen waar ik net over had?
Ja, nou kijk, de industrie is natuurlijk nog steeds gewoon te wit. Dat is gewoon zo ook bij de jonge aanwas. Maar je ziet wel een verandering ontstaan, in ieder geval in mentaliteit bij mensen. Weet je, dus ik zeg altijd van jonge mensen nu, die zijn veel meer opgegroeid met het idee van inclusiviteit. Weet je wel, ook door het internet en ook door het effect op straatcultuur wat dat heeft gehad. Weet je wel.
Meer woke, zoals zag ik ook.
Ja, sowieso. Ja, veel meer ook bewust. En dus dat, ja, ik ben zeker wel optimistisch over de toekomst.
Fijn.
Alleen het blijft moeilijk voor vaak mensen. Van kleur, maar ook mensen die dus bijvoorbeeld niet hoger opgeleid zijn om in de wereld binnen te komen.
Ja.
Omdat mensen toch heel erg geneigd zijn om aan te nemen wat ze kennen. Dus daarom vind ik het persoonlijk heel leuk als ik, kijk, ik kijk altijd gewoon naar van waar zit mijn privilege, want je privilege is je macht.
Ja.
Dus als ik ik deed bijvoorbeeld een keer een opdracht voor een, echt iets heel anders, voor een management consulting bureau.
Okay.
En dat is weer een hele specifieke wereld, weet je wel. Dus ik vond het heel interessant. Zij doen ook natuurlijk allemaal strategisch traject, alleen dan weer heel anders.
Ja.
Maar op een gegeven moment wilden we een film maken, een bedrijfsfilm. En dan, toen heb ik hun geprobeerd te koppelen aan een kennis die, een Surinaamse jongen die vooral heel ander soort films maakte. Vaak muziek, weet je wel, mode, dat soort dingen.
Mm.
En dan zei in eerste instantie zei die consultancy van ja, wat, maar hij maakt hele andere dingen. Ja. Dan dacht ik, ja, maar
dat
we willen wat anders. Dus als jij met hem gaat werken, dan maak je wat anders dan al je concurrenten. En ja. Hij had ook zoiets van ja, wat moet ik nou daar? Terwijl ik zei van ja, het is geen Nike, maar nee. Het is wel gewoon. Kijk, zij hebben wel budget. Weet ja. Je, dat zijn wel partijen die gewoon normaal betalen. Ja. Dus het is best wel lekker om dat achter de hand te hebben.
Ja.
Maar dat zie je dus vaak, die werelden die praten gewoon niet met elkaar. Er is geen gedeelde plek of zo. Dan, ik vind het fijn om dan die persoon te zijn. Als dat kan, als die mogelijkheid zich voordoet, zal ik dat altijd proberen.
Hoop je dat er meer medestanders naast jou komen staan in dat principe om die brug te willen slaan?
Ja. Ja? Maar ik geloof, het is niet eens van omdat het dan moreel goed is of zo, of omdat het, maar echt omdat ik gewoon geloof dat de wereld daar interessanter van wordt.
Ja.
Van het, en ook vanuit eigen ervaring. Ik merk altijd dat als ik me uit mijn comfortzone haal en me ergens omgeef wat ik nog niet ken, dat ik zelf beter word. Weet je, dat je creatiever wordt, dat je nieuwe inzichten krijgt, al die dingen. Mensen zijn zo gewend om in hun eigen omgeving te blijven, in hun eigen hokje.
Ja.
Dus ja, ja, ik ben daar wel echt voorstander van, ja.
Cool.
Ja.
Ik denk dat ik het dan wil gaan afronden.
Ja?
Ja. Nee, ja, super bedankt voor je tijd en je verhaal. Altijd nog één vraag. Vraag stel ik altijd. Ik vergeet hem nu bijna zelfs. Nu vergeet ik hem bijna zelfs. Zat er zo in. Welk advies heb jij voor jong talent?
Ja, ik vind dat een hele brede vraag. Nou, als ik één tip mag geven, is wat ik zelf altijd heb gedaan, is om niet te gaan voor het meest aansprekende merk of bureaumerknaam. Dus dat je denkt, oh, ik wil echt per se voor Nike werken of ik wil per se bij Wieden & Kennedy, weet ik veel wat je per se wil. Maar dat je echt kijkt naar de kans die er ligt en wat je denkt daar te kunnen leren. Dat gewoon altijd veel belangrijker is dan gewoon een labeltje. Betekent niet dat die eerder genoemde bedrijven geen goede bedrijven zijn om te werken. Dat weet ik helemaal niet. Maar denk gewoon heel goed na over wat je drijfveer is. Om verder te komen moet je vooral heel, heel erg willen groeien, denk ik. Dus kijk altijd van waar je dat het beste kunt doen.
En waar kan dat volgens jou het beste?
Nou ja, dat ligt dus, dat is echt per situatie verschillend. Dus je moet altijd kijken naar. Kijk, als je bijvoorbeeld, wat ik eerder zei, als een bedrijf heel groot is en je wordt een heel klein schakeltje, maar je wil bijvoorbeeld heel erg allround je ontwikkelen, ja, dan moet je dat misschien niet doen. Als je alleen maar de kleuren van de labeltjes mag inkijken, weet ik wel. Als je gewoon van alles wat wil zien, dus dan kan je beter bij een heel klein bedrijf werken, ja, waar je alles een beetje moet doen. Dus dat je gewoon echt kijkt van wat ligt hier, wat ik wil leren. En,
ja.
En vooral, wat mij ook echt is overkomen, is laat je nooit vertellen dat je iets niet kan.
Hoe heb je dat ervaren dan? Heb je dat meegemaakt?
Ja, Ja, dat maak ik nog steeds heel erg vaak mee. Ook omdat ik me gewoon blijkbaar op gebieden begeef wat niet heel vanzelfsprekend is. Soms. Toen ik van Universal naar TD2 ging, want dat hebben we niet over gehad, maar dat was echt best wel een grote stap toen als media manager. Dat mensen echt zeiden, dat kun jij niet.
Oh.
En ik zal geen namen noemen. Maar dat ik echt gewoon dacht, hoezo zeg je dat tegen iemand, weet je wel? Maar dat heeft mij nooit belemmerd, omdat ik altijd dacht van, nou, ik heb die gesprekken gehad, blijkbaar vinden zij het een goed idee.
Ja, ja, ja.
Laat ik het gewoon gaan proberen. Maar want die stem heb je vaak natuurlijk al in je hoofd. Van ik kan het niet, maar vooral echt niet naar mensen luisteren die dat soort dingen zeggen. En al helemaal niet vanuit ervaring, want de wereld heeft vooral nieuwe, frisse ideeën nodig en heeft genoeg ervaring, volgens mij.
Dankjewel. Thanks hiervoor. Ik vond het super leerzaam. Ik zal sowieso nog even dat artikel van One World, waar we het over hadden, bol.com. Dat kun je vinden in de show notes. En de show notes staan in de beschrijving van deze aflevering. Nadine. Ja, voordat ik het weer verkeerd zeg. Nadine, dankjewel voor je tijd. En voor je verhaal. Ik vond het, again, super interessant.
Thanks.
Jij bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Heb je feedback of heb je vragen? Ga naar onze Instagram-pagina of onze Facebook-pagina. We zijn oprecht heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Laat anders een review achter in Apple Podcast. Daardoor worden we beter gevonden. En kunnen we meer mensen inspireren met onder andere het verhaal wat Nadine zojuist verteld heeft. In de toch wel laatste aflevering van dit seizoen alweer spreken we met Marion Koopman. Zij is de CEO van Greenhouse Group. En we zijn heel erg benieuwd wat haar verhaal is. Dankjewel en tot over 2 weken.